Vandaag gaan we weer op reis. Het is leuk om te reizen, tenminste ik hou daarvan. En dit jaar, wij praten, ik moet even met een schuin oog naar mijn vader kijken. Jullie zijn dit jaar 30 jaar getrouwd, hè? 34 jaar. En toen we naar Como waren, toen waren jullie 30 jaar getrouwd. Nou, 30 jaar getrouwd, dus dat is dan 4 jaar geleden. Waren wij aan het Lago di Como in Italië. Een prachtige omgeving. Ontzettend mooi meer. We waren daar in het voorjaar, dus de zon die scheen uitbundig. Voorjaar, het was al wel redelijk richting de zomer. Het was super gezellig daar en onwijs mooi om daar te zijn. En ik heb daar iets gedaan. Dat was echt een van de mooiste dingen die ik gedaan heb in mijn leven. En het duurde eventjes voordat we zover kwamen om het daadwerkelijk te doen. Het was een lang gekoesterde droom. Een paar keer in Frankrijk geweest en daar kon je het ook doen. Toen dachten we, ja, elke keer kwam het er niet van, weet je. Eigenlijk vond je het te duur voor de tijd die het duurde. Als je het omrekent in euro's per minuut, laat maar zeggen, dan is het een hoop geld. En uiteindelijk hebben we het in Italië, aan het Lago di Como, hebben we het gedaan. En zijn we wezen parapenten. Echt fantastisch. Dat is een ervaring voor wie dat nog niet gedaan heeft. Ik zou het echt willen aanraden om dat te doen. Ook voor de oude gezichten onder ons kan dat gewoon nog. Nee hoor. Nee. Dat is flauw. Maar parapenten, wij hebben dat dan wel gedaan uiteraard onder begeleiding. Samen met een instructeur. Want dat mag je niet zomaar doen. Dan moet je brevetten voor halen en vlieguren maken enzovoort. Maar zelfs samen met iemand is dat geweldig om te doen. Achteraf zou ik bijna willen zeggen. Want hoe gaat dat? Je rijdt eerst in een gammel busje. Rij je naar boven over zulke smalle weggetjes. Die gasten die houden eigenlijk ook geen rekening met mensen die naar beneden komen. Dat is ook een beetje de regel daar. Als je naar beneden komt, dan stop je voor mensen die op dat steile weggetje naar boven gaan. Want het is makkelijker om weer vaart te krijgen als je naar beneden gaat, dan om weer vaart te krijgen als je naar boven gaat. Dus naar boven mag je hem gewoon in z'n twee houden. Vol gas planken naar boven. En zo reden wij in een oud gammel Nissan busje volgens mij naar boven. En dan kom je op een helling. Hele grote grasvlakte die een beetje schuin naar beneden afloopt. Niet te steil. En daar werden die parachutes uitgelegd. En dat wordt eerst allemaal in gereedheid gebracht. Touwen die worden netjes neergelegd. Haken worden aangeknoopt en gekoppeld. En je gaat eigenlijk bij die instructeur op schoot zitten. Want je zit voorop. En die man die zit daarachter. Je begint staand. En wat je dan doet is eigenlijk best wel een lastig ding. Dat is soort moeilijk om dat begin te maken. Je hebt namelijk ook maar één kans om dat goed te doen. Je kan niet zeggen, dat ging niet helemaal goed, wacht, we gaan even terug en we nemen nog een keer die aanloop. Nee, die afsprong die moet in één keer goed gaan. Je krijgt er wel een instructie over, maar dat moet in één keer goed gaan. En eigenlijk moet je je dan overgeven aan die instructeur, aan zijn aanwijzingen, aan het moment waarop hij zegt, ja, nu is de wind goed, hij komt onder, rennen maar. En dan is het rennen. En de grootste opgave voor mij was dat Sanneke naast mij, een meter of 30, laat me zeggen, naast mij ging, met een instructeur die vele malen knapper was dan de mijne. En dat moest ik allemaal maar zo. Hij zal wel Fabio geheten of zo, denk ik ook. Of Flavio, of weet ik. En daar gingen we. En je rent en de wind die pakt je parachute. En op een gegeven moment, als de thermiek goed is, dan woep, en dan ga je. En dan zweef je in de lucht. En dan denk je, oh mijn goedheid, en dan probeer je toch nog een beetje mee te hangen en te sturen en te kijken of dat je dat ding nog een beetje kan bewegen in de kant die jij op wil. Maar dat is kansloos natuurlijk. En na een paar minuten, dan geef je je maar over. Dan geef je je over aan het feit dat de wind je draagt, dat die instructeuren achter je ongetwijfeld wel weten hoe het moet. En ja, hopen dat het goed komt. En ergens lijkt ons christelijke leven daar soms ook wel op. Het lijkt soms een beetje alsof je gaat parapenten. Maar ja, het is niet zo makkelijk om je over te geven. Want overgeven, dat doe je niet zomaar. Overgeven, dat is in eerste instantie lijkt dat misschien zelfs wel een teken van zwakte. Want je overgeven, dat doe je op het moment dat je je echt niet meer zelf kan verdedigen. Dat je zelf niet meer de touwtjes in handen kan houden. En dat je niet meer de controle erover kan houden. Dan pas hijs je de witte vlag eigenlijk. Dan pas geef je je over. Overgeven is ook iets overdragen. Hè? Dat je eigenlijk zegt van, ik kan het nu niet meer zelf. Ik kan me niet meer verdedigen of niet meer in stand houden. Hier, doe het maar voor me, om het zo maar te zeggen. En dat is ook het christelijk leven, denk ik. Dat is het leven met God ook. Misschien wel dagelijks wat je doet, je overgeven. En ons grote voorbeeld daarvan is uiteraard Jezus, Jezus Christus. Hij heeft zijn leven overgegeven als offer voor onze zonde. En dat is een geschenk van hem aan God geweest, lezen we in de Bijbel, in Efeze 5 vers 2. Waar staat, leef met elkaar in liefde, zo leefde Christus ook. Hij hield van ons en hij is voor ons gestorven. Hij gaf zijn leven als offer, hij gaf zich over, staat er dan. Hij gaf zijn leven als offer en dat was een geschenk dat God graag aannam. Weet u, heel lang geleden, ruim 2000 jaar geleden, toen leefde er een bijzondere man hier op aarde. Dan heb ik het niet over Jezus Christus zelf, nog net iets daarvoor. En dat was Johannes de Doper. Johannes de Doper, daar ja, weten we denk ik best wel wat van. Een beetje een eigenaardige man. Zijn bediening begon ook op een eigenaardige manier. En hij preekte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En als je je dus liet dopen door Johannes, dan was dat een teken van je bekering. En eigenlijk vandaag, als we zometeen de doop weer vieren, dan vieren we iets soortgelijks. We vieren het getuigenis van de bekering die we al hebben meegemaakt. Voorafgaand aan de doop heeft het moment plaatsgevonden waarop bekering was. Waarop eigenlijk die overtuiging was van overgave. Ik kan het niet meer zelf. Heer, ik wil me aan u geven. En ik wil daar een verhaal over lezen met u uit de Bijbel. In Handelingen 15 vers 3 tot 11. Dat mag u opzoeken met mij. Ik lees het voor uit de Bijbel in de gewone taal. Voor de mensen die het mee willen lezen. Handelingen 15 vanaf vers 3 tot en met vers 11. Zelf blader ik vrolijk terug naar Handelingen 3. Lekker handig. Paulus en Barnabas werden naar Jeruzalem gestuurd door de christenen in Antiochië. Ze gingen op weg en reisden door Fenicië en Samaria. Overal vertelden ze dat er nu ook niet-Joden waren gaan geloven in de Heer. En alle christenen die het hoorden waren erg blij. Paulus en Barnabas kwamen in Jeruzalem aan. Ze werden ontvangen door de apostelen, de leiders en de andere mensen van de kerk. Ze vertelden alles wat ze met Gods hulp gedaan hadden. Maar er waren daar ook een paar fariseeën die in Jezus waren gaan geloven. En die zeiden, de niet-Joodse gelovigen moeten zich ook laten besnijden. En ze moeten zich aan de wet van Mozes houden. Toen kwamen de apostelen en de leiders van de kerk bij elkaar om deze zaak te bespreken. Midden in een felle discussie stond Petrus op. En hij zei, het zal Petrus weer eens een keer zijn. Hè? Stond Petrus op en hij zei, vrienden, jullie weten hoe het is gegaan. Lang geleden heb ik het goede nieuws over Jezus al aan andere volken verteld, zodat ook zij konden gaan geloven. God wilde dat ik dat zou doen. Hij kent de harten van de mensen en hij laat zien dat ook de niet-Joden erbij horen. Want hij heeft ook aan hen de Heilige Geest gegeven, net als aan ons. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden, want hij gaf ook aan niet-Joden het geloof. En door het geloof zijn hun zonden vergeven. Waarom verzetten jullie je tegen God? Jullie willen dat ook de niet-Joodse christenen zich aan de wet van Mozes houden. Maar zelfs onze voorouders konden dat al niet. En wij kunnen het ook niet. Nee, we geloven dat we gered worden dankzij de goedheid van de Heer Jezus. En voor niet-Joden geldt precies hetzelfde. En dan staat er in vers 12, na die woorden waren alle mensen stil. Dat kan ik me wel voorstellen. Als je zo'n overtuigend verhaal van Petrus in één keer te horen krijgt en eigenlijk denkt van ja, waar hebben we het nou over, weet je wel? Wij die lopen te zeuren dat mensen zich ook moeten laten besnijden, zich aan de wetten van Mozes moeten houden. Dat is helemaal niet zo. Dat is niet de boodschap van het evangelie, wat in ieder geval door Paulus gepredikt was. En het evangelie wat wij vandaag aan de dag nog steeds geloven. Namelijk dat we niet behouden worden of gered worden door het houden van de wet van Mozes, of door besneden te zijn, maar door de liefde van Jezus Christus. En daar staat er, wij geloven dat we gered worden dankzij de goedheid van de Heer Jezus. Wij weten dat de Heer goed is. We wisten dat al. En de mensen tegen wie Petrus hier spreekt, die wisten dat ook. Want die kenden ook de boeken uit het Oude Testament. Die kenden ook de psalmen waarin de schrijver van de psalmen in dit geval getuigt. Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer. Zij zullen zien hoe goed Hij is. Psalm 34 vers 9. Of in Psalm 145, de Heer is goed voor iedereen. Vol lof voor alles wat hij gemaakt heeft. Deze mensen wisten het ook. En in het hoofdstuk uit Handelingen, wat we net lazen, daar zien we dat de heidenen, dat zijn dus de niet-Joden die tot bekering kwamen, zich niet hoefden te laten besnijden om behouden te worden. Zij zijn door de goedheid van de Heer Jezus gered. En dat geldt ook voor ons. Door de goedheid van de Heer Jezus mogen wij ons overgeven aan zijn liefde. Zoals je je mag overgeven aan die instructeur. Die het best wel beter weet dan jij. Omdat hij al jaren heeft gevlogen. En al 100 keer in de lucht heeft gehangen. En als je dat doet, dan hang je daar. Je zweeft in de lucht. Je hoort helemaal niks meer. Zelfs geen vogeltje. Alleen het suizen van de wind om je oren. Het is een beetje raar, wat ik net al zei. Het is onwijs sensationeel aan de ene kant en onwijs spannend aan de andere kant. Omdat je toch een beetje die controle wil houden. Tenminste, dat had ik. Ik wilde toch een beetje die controle houden. Ik vind dat lastig om het echt over te geven. Om het overgeven en zeggen van oké, doe het dan maar. Dat lukt me vaak nog wel. En ondertussen denk ik dan, maar ik blijf er wel bij. En ik controleer nog wel hoe het gaat. En als het niet op mijn manier gaat, en dan grijp ik in. Dat is wel lastig overigens hoor, als je samen met zo'n kerel in de lucht hangt. Maar goed, als je dan op weg bent met God, als je je ook daadwerkelijk bekeerd hebt, dan heb je misschien ook nog wel eens dat gevoel. Dat je soms wil ingrijpen op het moment dat je zelf denkt dat je het beter weet. Hè? Of dat je denkt dat het beter zou moeten. Gelukkig gaat op het moment dat we ons bekeerd hebben, alles verder vanzelf. We kennen geen problemen meer, geen strubbelingen, geen pijn, geen nood. Toch? Niet? Oh, sorry. Nee, helaas, veel eerder. Want pas als dat zo is, dan bekeer je, toch? Nee hoor. Nee, dat is niet zo. En mijn eigen ervaring is ook dat dat niet zo is. Je bekeert je, je geeft je over aan God. Maar het gaat niet allemaal vanzelf. En je zal nog steeds moeilijkheden kennen. Het goede nieuws is wel dat we niet meer hoeven te proberen om dat dan vervolgens allemaal zelf op te lossen. We mogen eigenlijk, nadat we ons hebben overgegeven aan God, ook opgeven. Opgeven dingen zelf te proberen. Opgeven om elke keer maar weer uit eigen kracht proberen iets voor elkaar te krijgen. En hoewel ik het wel probeer, want ik denk dat het goed is om proberen zo rein en heilig mogelijk te leven. Simpele voorbeelden om niet te vloeken, aardig te zijn voor mensen, geduldig te zijn, iedereen lief te hebben. En toch faal je. Faal ik in ieder geval, elke keer weer. En dan is daar die doop. Die wonderlijke doop door onderdompeling in het water, wat we straks mee gaan maken. En Lianne die zei het net al, dit is een bijzondere dienst. Want de doop is namelijk ook een bijzonder moment. Het is een moment, maar dat ene moment is niet alleen maar een momentopname. Het is een gebeurtenis van iets wat je hebt meegemaakt. En het is een getuigenis voor de rest van je leven. Laten we eens kijken wat de Bijbel ons leert over de doop. Zoekt u weer even met mij op. Romeinen 6 vers 3 tot 7. En dit stukje in Romeinen 6. Ik weet nog goed dat toen ik me liet dopen. Ongeveer 60 jaar geleden toen. En toen heeft dit stuk mij in ieder geval enorm geholpen om ook te begrijpen en te beseffen, wat is nu die doop? Wat houdt dat nou daadwerkelijk in? Romeinen 6 vers 3. Als de bladwijze nog bij Handelingen 15 had liggen, is het niet zo ver meer bladeren. Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen, want Christus leeft. Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood. En dan volgt eigenlijk een klein stukje uitleg over deze verse. Als er gezegd wordt, dus eigenlijk zijn we gestorven. Net als Christus. Dat is ook het teken van de dood. Hè? Op het moment dat we ondergaan, dan symboliseren we eigenlijk dat we net als Jezus in het graf zijn gegaan. Dat we zijn gestorven met Christus. Maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. En dat is het moment dat we weer boven komen uit het water. Dit is zeker. Ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de zonde. Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je, dan ben je vrij. Vanaf dat moment ben je vrij. Dus de doop is niet alleen maar een momentopname, het is een getuigenis voor de rest van je leven. Vanaf dat moment ben je vrij. En mag je ook weten dat je in vrijheid mag leven. Je hoeft dus niet meer gebukt te gaan, om het zomaar te zeggen, onder dat juk van het goed moeten doen. Van het steeds maar zelf proberen om iets voor elkaar te krijgen of om de gunst van God te verdienen. Romeinen 6, wat we net lazen, daar staat: ons leven wordt niet meer beheerst door de zonde. Dat betekent nogmaals niet dat je nooit meer iets verkeerds zal doen. Want ik denk, als mensen krijgen we dat sowieso nooit voor elkaar. Om echt heilig, zonder zonde, foutloos te leven. Maar de zonde beheerst ons leven niet meer. We mogen weten dat we door de redding van Jezus, zijn opstanding uit de dood, ook gered zijn. Doordat we met de dood in hem zijn opgestaan. Dus laat het maar los. Geef het maar op om het zelf te doen. En vertrouw op de overwinning van Jezus. En dan, als je dat idee hebt, dat je het toch niet door een beetje naar links te hangen die parachute naar links kan bewegen. Of door een beetje naar rechts te hangen die parachute naar rechts kan bewegen. Of daar achter te hangen dat die dan wat hoger gaat. Zo werkt het niet. Als je dat eenmaal beseft, dan wordt het pas ontspannen. Dan wordt het relaxed. Dan wordt het een prachtige vlucht, om het zo maar te zeggen. En ik kan u vertellen, ik heb het nog geprobeerd, we hebben de DVD van. En thuis, ja, we hebben hem al heel lang niet gekeken. Maar als je hem nog eens een keertje kijkt, dan denk je, oh ja, zo was het. Je kijkt dan uit, denk op een meter of, hoe hoog zou je, 150, 200 meter of zo? Veel hoger misschien nog wel. Kijk je uit over dat Como meer, wat zo tussen die bergruggen in ligt. De zon die weer kaatst op het water. Een prachtig gezicht. En dan denk je, nou ja, laat het maar gaan ook. Dit is genieten, dit is fantastisch. En dan, op een gegeven moment, tenminste, toen wij aan het vliegen waren, wordt er op je schouder getikt. En zegt hij, you want to fly too? Toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. En toen kwam die kerel en die pakte die sturenlijnen. En die mochten we zelf even vasthouden. Nou, als je nou naar links trekt, dan gaat dat ding ook naar links. En als je nou naar rechts trekt, dan gaat hij naar rechts. Probeer maar eens een rondje te draaien. En dat was echt fantastisch. Op het moment dat je je overgegeven hebt... En hij ziet dat je ontspant, hij ziet dat je er relaxed aanhangt, dan geeft hij het ook over aan jou. Dan krijg je het soms weer terug. En dan krijg je de kans om zelf te ervaren hoe het is om te vliegen. En beetje bij beetje, als we dan weer even teruggaan naar het leven met Jezus Christus, beetje bij beetje leer ik zelf ook om rust te vinden in het feit dat ik het toch niet zelf kan. En dan heb ik wel eens bepaalmomentjes, maar ik kan het toch zelf niet. En als je die rust ervaart, dan geef je eigenlijk ook ruimte aan de Heilige Geest om door jou heen te gaan werken. Want als je het steeds zelf probeert te doen, dan kan de Heilige Geest er niet tussenkomen. Dan kan die eigenlijk geen grip krijgen op je leven. Maar als je zegt, ja Heer, ik geef me over en ik geef het op om het zelf te doen. Dan komt hij met zijn Heilige Geest en dan gaat hij door je heen werken. Dan zegt hij, ik ga je nu een stapje naar voren laten doen. Of hij leidt je in ieder geval. En die goedheid, waar ik net over sprak, de goedheid van Jezus die in eerste instantie leidt tot onze bekering, is ook een van de vruchten van de Heilige Geest. En dat vond ik zo mooi om dat te zien zelf. Aan het begin van ons leven met Jezus staat de goedheid van God. De goedheid van de Vader die ons tot bekering brengt. En op het moment dat we met hem op pad zijn, zegt hij, ik stort mijn geest met de gave van goedheid in je uit. En ik geef die goedheid geef ik aan je mee, zodat je het zelf ook kan proberen, zodat je zelf mijn goedheid kan gaan laten zien aan andere mensen, zodat je het kan doorgeven aan andere mensen. En dat lezen we in Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Ik had langmoedigheid vind ik altijd zo leuk. Je hoort wel eens mensen die zeggen, God straft onmiddellijk als er iets gebeurt. Dan denk ik, dat kan helemaal niet, want de vrucht van de geest is langmoedigheid. Dat is geduld. God straft helemaal niet onmiddellijk. Die gaat altijd, geeft je nog een kans. Vriendelijkheid, goedheid, wat ik net zei, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De Heilige Geest leert ons om door te geven wat we in eerste instantie van hem gekregen hebben toen we ons bekeren. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Dat is altijd een lastige vraag. Hoe geef je nou door het leven van Jezus wat in je is? En als je straks gedoopt bent, Julia, Iris, Misschien verschilt het niet met wat je nu al probeert hoor, maar zal je misschien gaan afvragen, hoe kan ik nou Jezus laten zien? Hoe kan ik God aan de mensen om mij heen laten zien? En heb ik zelf in ieder geval een nieuw stukje ontdekt in de Bijbel. Tenminste, ik ben het. Het is me opnieuw opgevallen, laat ik het zo zeggen. Het is best wel een lang stuk wat ons eigenlijk ook gewoon hele duidelijke, concrete aanwijzingen geeft. Over hoe je kan leven met Jezus. Hoe je hem kan laten zien aan de mensen om je heen. En dat moet je maar eens nalezen. Als je er tijd voor hebt, na vandaag, moet je maar eens Romeinen 12 tot en met 15 erop naslaan. Het zijn vier hoofdstukken, Romeinen 12 tot en met 15. En eigenlijk is het te lang om nu met jullie te behandelen, maar een paar voorbeelden eruit. Geef jezelf als een geschenk aan God, zodat je hem eert. Waardeer elkaar, want iedereen maakt deel uit van één lichaam en ieder heeft zijn eigen aandeel erin. Blijf weg bij wat slecht is en houd vast aan het goede. Hou van elkaar, heb respect voor elkaar. Bid voor mensen die je moeilijkheid brengen. Dat is al lastiger soms. Op het moment dat het makkelijk gaat, onderling met name, dan is het best wel eenvoudig om christen te zijn. Maar wat als je tegenstand ervaart van andere mensen? Bid dan voor ze, als ze je in moeilijkheden brengen. Doe je best om met iedereen in vrede te leven. Accepteer het gezag van de overheid. Betaal belasting. Toon respect. Geef eer aan wie dat verdient. Hou evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Doe niet mee aan feesten waar mensen dronken worden. Gedraag je op seksueel gebied. Laat door je gezag zien dat je helemaal bij Jezus hoort. En dan ben ik pas bij hoofdstuk 13. De volgende hoofdstuk 14 en 15 nog. En misschien denkt u van, ja hallo zeg. Dat zijn wel een hoop dingen die niet vanzelf gaan. Ik vind het nu al moeilijk worden. Dan is er een geruststelling. Want als u zich afvraagt, hoe ga ik dat in vredesnaam doen? Dan moet je lezen Romeinen 15 vers 13. Dat is het afsluitende stukje van deze preek en ook van dit tekstgedeelte. God geeft ons het vertrouwen dat we gered zullen worden. Ik bid dat hij jullie vreugde en vrede zal geven door jullie geloof in Jezus Christus. Dan zal jullie vertrouwen op God steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. Als eerste, het geloof in Jezus en in je redding, daar begint het mee. En dat hebben jullie al gehad. Julia, Iris, dat hebben jullie al gehad. Dat is het moment waarop je je overgegeven hebt. Het moment dat je die berg afgerend bent, als het ware. Ten tweede, jullie vertrouwen op God zal steeds sterker worden. Als je gaat opgeven om het zelf te doen, als je stopt met proberen uit eigen kracht dingen te bereiken, dan zal je zien dat Jezus steeds sterker wordt in je leven. En als derde staat er dan in het vers, door de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat je kan doorgeven wat je in eerste instantie ontvangen hebt, waardoor je bekeerd bent en waarom jullie je vandaag laten dopen.